Geliefde gemeente, wij hebben gisteren in de voorbeden gedacht aan de admissie-examens in Apeldoorn, die Deo Volente aanstaande donderdag weer beginnen. Ik moest bij de voorbereiding voor de prediking van vanmorgen denken aan wat ik ooit van een oud student uit Apeldoorn hoorde, wat er ongeveer 60 jaar geleden gebeurde. Toen een jonge man zich aanmeldde in Apeldoorn, het gesprek voerde met die predikanten die daar onderzoek naar doen. Waarom wil jij eigenlijk dominee worden? En toen was zijn antwoord, zijn enthousiaste, zijn oprechte, zijn welgemeende antwoord: ik wil de Heere zo graag dienen. En toen hebben ze hem afgewezen. Het jaar erop kwam die weer terug en ze zeiden: waarom wil jij dominee worden? Ik heb het u vorig jaar ook verteld. Ik wil de Heere zo graag dienen. En toen wezen ze hem weer af. En het jaar daarop ook. En u begrijpt wel dat dat bij die persoon in kwestie een enorme crisis teweegbracht. Een geestelijke crisis die hem opnieuw uitdreef tot de Heere. De Heere die in dat jaar na die derde afwijzing hem nader onderwijs gaf. Onderwijs wat ik misschien het beste kan samenvatten met dat treffende woord wat de Heere Jezus vlak voor zijn lijden volgens het slot van Marcus 10 tegen zijn discipelen heeft uitgesproken. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. En toen die voor de vierde keer naar Apeldoorn ging en daar iets van ging vertellen en ook liet blijken: de Heere heeft mij wel niet nodig, maar ik voel me toch gedrongen. Maar het gaat om zijn bediening in mijn leven allereerst. Toen hebben ze hem aangenomen. En hij heeft met ere en met vrucht de kerken mogen dienen. Dat geldt voor een dominee. Dat geldt voor ieder christen. Die grondles van het koninkrijk der hemelen te mogen leren. Het gaat niet allereerst om ons dienen van God. Het gaat om dat bediend worden uit Christus. We zeggen dat dan ook vanmorgen aan het begin van de preek. Die mag heen leiden naar het ja-woord dat jullie vanmorgen mogen geven. Gewichtige zaak, een plechtig moment in je leven. Een klein woordje waarin ook heel veel ligt opgesloten. En we hebben daar tijdens de catechisaties ook over gesproken, dat dat niet alleen maar een ja-woord is tegenover de Heere, van wie je beseft: hij heeft recht op mijn leven, hij roept mij al van jongs af aan, en ik kan niet anders dan zijn woord beamen, maar ook een ja-woord tegenover de kerkenraad en de gemeente, die daar vanmorgen blij en dankbaar mee zijn. Nieuwe lidmaten die aantreden in ons midden, zich willen invoegen in onze gemeente, samen met ons de Heere willen grootmaken. Ja, woord wat je ook geeft ten aanzien van de leer van de kerk. Datgene wat we allemaal besproken hebben. En wat was het goed om daar voortdurend samen in te mogen graven. Allereerst in de Bijbel, die eerst weer open ging elke vrijdagavond. Vervolgens de lijnen trekken naar de belijdenisgeschriften. Ga daarmee door. Blijf graven ook na deze dag. Ook een ja-woord dat te maken heeft met je leven. Wat komt er veel in mee in die twee letters die in het uur van belijdenis worden uitgesproken? Het gaat niet alleen maar om: wat stem ik toe met mijn hoofd? Waar gaat het om in de leer die op mijn hart gericht is? Maar ook mijn hele levensopenbaring. Handen, voeten, mijn mond. Mijn hele leven hoort afgestemd te zijn op de dienst van God. Ja, dat is een geladen moment in je leven, waar niemand lichtvaardig over mag doen. Maar wat ook niet in eigen kracht gebeuren mag. Als wij dat ja-woord in eigen kracht willen uitspreken en willen waarmaken, kunnen er twee dingen gebeuren. Of iemand wordt hoogmoedig, omdat hij denkt dat wel kan. Of iemand wordt mismoedig, omdat hij zegt ja, maar als ik op mijn eigen hart zie, hoe zal het dan gaan? Nu, de les waar we ook vanuit onze tekst op gewezen worden is dus, het gaat eigenlijk niet om wat wij beloven, het gaat om wat God belooft. Wat God in Christus toezegt. En daar nu op te leren hopen, zal straks ook doorklinken in de vragen die gesteld worden, gemeente. Luistert u straks ook goed mee als die vragen van Voetsius klinken. Bij herhaling klinkt in die vragen door dat door de genade van God en door de genade en de hulp van de Heere Jezus, dat zo dat ja-woord gestalte mag krijgen. En onze tekst belooft ons dan, en wat is dat goed nieuws voor mensen die het niet kunnen, dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Goed nieuws, gemeente, hopelijk niet alleen voor onze jonge lidmaten, maar voor ons allemaal. Onze tekst roept ons op, en dat is het thema voor de prediking van morgen. Verwacht het van de volmaakte verlosser. In de eerste plaats, door hem kan God gegrond beloven. En door hem kan ik gegrond geloven. Verwacht het van de volmaakte verlosser. Door hem kan God gegrond beloven. Door hem kan ik gegrond geloven. Net als gisteren hebben we in de prediking een stukje voor ons uit een van de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Wie de Bijbel goed kent, weet dat die relatie tussen deze apostel en deze gemeente tamelijk ingewikkeld is geweest. Ze hebben heel veel contact met elkaar gehad. Paulus is ook meerdere malen in Korinthe op bezoek geweest. Heeft maar liefst 4 brieven aan de gemeente van Korinthe geschreven, van wie er 2 in de Bijbel terechtgekomen zijn. Die andere 2 zijn verdwenen, waren kennelijk niet voor ons bestemd. Maar Paulus en die gemeente hebben een gecompliceerde verhouding, laten we het zo maar zeggen. Die gemeente waar Paulus ook nogal wat zorg over heeft gehad. U weet, uit de eerste Korinthebrief komen verschillende problemen naar voren waar men in deze gemeente mee heeft geworsteld. Allerlei zaken waar de apostel op moet ingaan en waar hij voor moet waarschuwen en waar hij de gemeenteleden van af wil brengen. Het einde van 1 Korinthe 16, en u hoeft daarvoor niet te bladeren, want het staat boven onze tekst geschreven. Vers 5, 6, 7 en 8 van 1 Korinthe 16. Daarin kondigt de apostel een bepaald bezoek aan Korinthe. Hij heeft reisplannen, zal nog wel even duren. Maar hij zegt bijvoorbeeld in vers 6, ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren. Het is niet de bedoeling dat Paulus zomaar een paar dagen in Korinthe komt, maar hij wil daar langere tijd blijven om zelf polshoogte te nemen van de zaken die daar spelen en om die gemeente geestelijke leiding te kunnen geven. Dat was het eind van 1 Korinthe. Maar hoewel je dat in onze Bijbel dus niet kunt zien, tussen die eerste en die tweede brief is nogal wat gepasseerd. En we hebben vanmorgen daar geen tijd voor om daarop in te gaan. Maar onder andere heeft Paulus zijn oorspronkelijke reisplannen moeten wijzigen. Is trouwens tussendoor nog wel een keer in Korinthe geweest, maar dat was een grote tegenvaller voor hem. En daarom duurde dat inderdaad niet langer dan een paar dagen. En hij was zo weer vertrokken, want het was een grote teleurstelling. Ze waren nogal vijandig geweest tegen hem en wantrouwig. En Paulus, die heeft zelfs van die Korintiërs te horen gekregen Dat hebben ze over hem verteld. En hij heeft dat via heeft hij dat doorgekregen. Die Paulus, die man, die zegt wel een heleboel dingen. Dat lijkt op het eerste gezicht wel een hele betrouwbare man. Maar als je hem beter leert kennen. Kijk nou maar eens even naar hoe dat gegaan is. Met die plannen die hij aangekondigd had. Hij heeft van alles beloofd en er komt niks van terecht. Onbetrouwbare man, die Paulus. Zo wordt er in Korinthe over hem gepraat. En dat is natuurlijk een ernstige zaak. Niet alleen voor Paulus. Maar ook als ze dat bijvoorbeeld van ons zouden zeggen. Als christen hebben we nu juist de roeping om betrouwbaar te zijn. Om integer te wezen. Dat wordt op zoveel plekken in de Bijbel immers onderstreept. Dat was in het Oude Testament al. Als God Abraham roept om zijn kind te zijn. Wat zegt God tegen Abraham? Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zegt de Heere Jezus in de bergrede tegen zijn discipelen. Hoe moeten ze bekend staan in de wereld? Laat uw ja zijn en uw nee, nee. En wat zegt de man als Petrus later in zijn eerste zendbrief? Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat ze niks op u aan te merken hebben en juist God verheerlijken moeten in de dag der bezoeking. Integriteit, gemeente, dat is vandaag in onze samenleving ook iets heel belangrijks. Laten we bidden om zo bekend te mogen staan. Mensen die integer zijn, die uit één stuk zijn, die betrouwbaar zijn, die doen wat ze beloofd hebben in een wereld vol leugens, vol dubbele bodems, vol maskers. Dat het volk van God bekend staat als mensen op wie je aan kunt. Ja, als Paulus daar dus van beschuldigd wordt dat hij niet te vertrouwen is, dan is dat allereerst voor hem als christen natuurlijk heel ernstig. Maar ja, u weet natuurlijk, als het gaat over onterechte beschuldigingen, smaad en laster, wat mensen als Paulus normaal gesproken in hun brieven tegen de lezers zeggen. Mensen, word je onterecht beschuldigd, dan moet je dat maar verdragen. Dan is dat misschien wel een stukje lijden om Jezus wil. Want ze hebben de Heere Jezus ook vals beschuldigd. En dan moet je je kruis opnemen en achter hem aangaan. En dan moet je jezelf verloochenen. Dat zijn toch bekende klanken uit de brieven van de apostelen. Maar als je nou op Paulus zelf let. Een heel groot deel van die tweede Korinthebrief gaat over het verdedigen van Paulus tegen die beschuldigingen. Ik heb het niet geteld, maar ettelijke hoofdstukken komt hij daar iedere keer weer op terug. Dat het niet waar is dat hij onbetrouwbaar is. Dat er een hele goede reden voor was dat hij zijn plannen heeft moeten wijzigen. En dat hij wel degelijk gemeend heeft wat hij zei. En je zou kunnen vragen aan Paulus, geldt dat dan voor jou niet? Verdragen. Zelfverloochenen, achter de Heere Jezus aan en dan maar je mond houden en dan de mensen maar laten praten. En je zegt, ik ben in mijn geweten ten volle verzekerd en de Heere weet ervan. Geldt dat voor jou niet, Paulus? Als christen wel, gemeente. Maar Paulus is ook nog eens een keer apostel. En wat is een apostel? Een apostel is een persoonlijke afgezant van Jezus Christus. Hij is een ambassadeur van de koning der koningen. Hij is een persoonlijk gezant van hem die de waarheid en het leven is. Iemand die direct één op één kan zeggen, zo zegt de Heer. Een drager van het woord. Iemand die samen met de andere apostelen het Nieuwe Testament heeft geschreven en die prediking heeft gebracht waar wij allemaal ons geloof op moeten leren bouwen. Begrijpt u, gemeente, wat er aan de hand is in dit geval? Als Paulus onbetrouwbaar mocht zijn, dan staat of valt daarmee zijn prediking. Dan kunnen we alle brieven van Paulus bij wijze van spreken schrappen uit het Nieuwe Testament, want dan heeft dat geen waarde. Deze man moet betrouwbaar zijn. Dat moet onomstotelijk vaststaan. Daar mag geen onduidelijkheid over zijn. Want hij is ambassadeur van Jezus Christus. En vandaar dat Paulus de vrijmoedigheid heeft om er toch op in te gaan en om te zeggen, mensen, jullie zeggen dat wel, maar het is niet waar. Vers 18, God is getrouw, dat ons woord dat tot u geschied is, niet is geweest, ja en nee. Het was toch betrouwbaar. En dan doet Paulus iets, gemeente, wat we hem wel vaker zien doen. Als hij dan dit gezegd heeft en zichzelf heeft verdedigd en de trouw van God heeft genoemd. In vers 19 wijdt hij daarover uit, over de Zoon van God die onder u gepredikt is. Dat is wat ik u gebracht heb, Korintiërs. En hij is zelf ook de meest betrouwbare in heel de wereld. Zie, dan zien we iets bekends gebeuren. Dan gaat Paulus daarover uitweiden. Ik meen dat we daar gisteren ook al iets over in de prediking gehoord hebben. En ik vraag het maar weer. Is dat niet alleen iets waar u dat u bij Paulus bekend voorkomt, maar kennen wij daar ook iets van? Zodra de gelegenheid zich voordoet om iets goeds over God te zeggen, om iets goeds over de Heere Jezus te zeggen, die kans grijpen, die gelegenheid gebruiken, omdat je hart vol is van de goedheid van de Heer. Is dat tenminste ons verlangen, gemeente? We hebben er niet altijd de gelegenheid voor, natuurlijk. Soms stuit je op muren en soms is er geen oor voor. Maar is dat wel ons gebed? Heer, laten er gelegenheden zijn in mijn leven. Heb je daar ook al om gebeden voor deze dienst? Heer, laat dat ook in mijn leven gebeuren, dat ik de kans krijg om goed en groot van u te spreken. Nou, wat is dan datgene wat Paulus van God in Christus kwijt wil? Dat goede getuigenis, dat verwachting wekt van God in Christus. Vers 20. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, die zijn in hem amen. Betekent dat? Kan tekenaren op de Statenvertaling zeggen er dit van. Die beloften van God, die zijn zo betrouwbaar, daar kan een mens zijn leven op bouwen, omdat God in het Nieuwe Testament geen belofte der zaligheid doet of volbrengt, dan alleen door en in Christus. En dat is toch het evangelie. Alles wat God beloofd heeft, dat is bevestigd, dat is vervuld. En dat wordt vervuld omdat er één is die daarvoor betaald heeft. De Heere Jezus heeft door zijn lijden en sterven de prijs betaald. Prijskaartje dat hangt aan de beloften Gods. En dan zegt Paulus erbij, aan zoveel beloften Gods. Wat gaat dat dus na? Ik geloof niet dat er ooit iemand in geslaagd is om op te tellen hoeveel beloften er in de Bijbel staan. Maar van Genesis 3 vers 15 tot en met Openbaring 22 vers 20. Zoveel beloften Gods als er zijn. Beloften voor het tijdelijke leven. Beloften die te maken hebben met je lichaam. Maar ook beloften die gegeven zijn voor je ziel en die te maken hebben met het eeuwige leven. Beloften van bewaring, van bescherming, van nabijheid. Beloften van uitredding, beloften van verhoring. En wat te denken van de verbondsbeloften. Die om te beginnen liggen samengevat in die tekst die jullie onder andere moesten leren voor dat gesprek met de kerkenraad. Onder andere stond die, geloof ik, in Leviticus. Ik zal u tot een God zijn, gij zult mij tot een volk zijn. Verbondsbeloften die nader uitgewerkt hebben geklonken in het uur van onze doop. Waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest alle drie en eensgezind ons beloven alles te geven wat nodig is om zalig te worden. Het kindschap door de Vader beloofd, de afwassing der zonden door Jezus Christus en de heiligmaking en de toepassing van de Heilige Geest. U heeft allemaal een Bijbeltje bij uw gemeente. Bent u er alles verwonderd en verbroken over geweest? Hoeveel beloften u daarmee in handen hebt? Hebben we ons alles leren verwonderen en verbazen over die gunst van God die ons dicht bij dat woord gebracht heeft? Wij zijn hier allemaal vanmorgen samen onder de prediking. Hoeveel mensen zullen deze Pinksterdagen buiten de kerk doorgebracht hebben? Allerlei festivals en evenementen. Gemeente, wat een armoede. Zo te moeten leven, zo te moeten sterven. Ben je er alles verwonderd over geworden? Klinkt dat straks ook door? Heren, wat een wonder. Ik ben niet beter als een ander. En nou heeft u mij dicht bij dat woord gebracht. Onder de bediening van uw beloftewoord. En zijn we ook verwonderd geworden over het verbond. Ik weet wel, een mens kan dat overschatten, zijn in het verbond. Een mens wordt er niet zalig mee als die bondeling is. Maar het kan ook onderschat worden, dat verbond. In het licht van onze tekst is dat toch iets om je heilig over te verbazen. Voordat wij ja zeggen, zei er iemand anders ja. Gods ja. En hoe kan dat? Nogmaals, Paulus zegt duidelijk, dat kan nou alleen om Jezus wil. Er staat eigenlijk in het Grieks, in het centrum van onze tekst, door hem is het ja. Door hem klinkt het woord ja uit de mond van de Vader. Hoe komt het dat God tegen een zondaar een ja kan zeggen? Door hem. Omdat hij in zijn zoon een behagen heeft, heeft hij in mensen een behagen. En omdat zijn zoon het verdiend heeft, zegt hij tegen zondaren: ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. Iemand zegt: dominee, is dat niet een beetje te ruim en te optimistisch ingezet als we dat zo horen? En als we ook zo nadrukkelijk gewezen worden op wat God dan allemaal belooft aan mensen. Het klinkt bijna alsof we er zalig mee worden bij die beloften van God in Christus. En gemeente, er zijn natuurlijk wel mensen die aan dat eerste stuk van de tekst in die zin genoeg lijken te hebben. Die eigenlijk nooit verder komen dan die belovende kant van het evangelie. Daarmee kan een mens heel optimistisch dan aan de haal gaan. Een soort conclusiegeloof erop nahouden. Zie je wel, God heeft belofte gegeven. En er is ook nog voor die belofte betaald. Er is toch een zaligmaker van zondaren. Nou ja, we zijn eenmaal allemaal zondaren. Dan willen we dat niet ontkennen. Dus als God dingen belooft aan zondaren en er is een zaligmaker, dan zitten we goed. Mens kan trouwens ook op een andere manier blijven steken in het beloftewoord. Iemand die wel heel veel weet van de Bijbel. Iemand die wel allerlei dingen in zijn hoofd heeft en uit zijn hoofd zou kunnen opzeggen. En ook een heleboel beloften zou kunnen nazeggen. Maar daar blijft het bij. Net als bij die mensen, weet je wel, in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Vraag aan een fariseer waar dat staat, waar de Messias geboren moet worden. En het antwoord rolt er volautomatisch uit, in Bethlehem. Maar denk niet dat hij naar Bethlehem gaat. Dat is ook tekort, gemeente. Historisch geloof. Het is wel goed om kennis te vergaren. Daar hebben we ons best voor gedaan van het jaar. Maar met kennis alleen komt de mens ook niet in de hemel. Dus of je nou een conclusiegeloof hebt, of alleen historisch geloof, in beide gevallen is niet goed. Want er is dan geen waar geloof. Er is dan ook geen hartelijk toestemmen. Er is geen band aan God in Christus. Er is ook geen liefde. En er is dan ook geen bekering. En dat is ernstig, gemeente. Ik hoop dat u ook vanmorgen uw hart naast de preek legt. Wat voor soort geloof heb ik? Er gaan mensen een belijdenis doen van het geloof. Maar wat voor geloof heb ik eigenlijk? Heb ik een waar geloof? Ben ik Christus en al zijn weldaden deelachtig, omdat ik in hem ingeplant ben? Of hou ik het bij conclusies, vaag en op een afstand? Of heb ik alleen maar in mijn hoofd een paar teksten en moet ik het daarmee doen? Nou, gemeente, als ik u deze dingen vraag, dan is dat natuurlijk niks nieuws voor u. We weten wel wat er nodig is voor een mens, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. We hebben dat trouwens ook nog geleerd, want ja, heel die heilsorde die jullie zo mooi kunnen opzeggen. Wat nodig is door de Heilige Geest gegeven te worden, van de roeping tot de wedergeboorte en van de bekering tot het geloof, zodat je rechtvaardigheid in Christus ontvangt en heiligmaking en straks heerlijkmaking. We hebben het allemaal geleerd. Maar beseffen we het ook echt, dat dat hetgene is waar het in het leven om gaat? Beseffen wij dat allemaal, gemeente? We zijn allemaal nu onder het woord. U gaat straks allemaal weer uw eigen weg door dit leven. Misschien ook naar een andere gemeente, er zijn veel gasten in de kerk. Maar beseffen wij dat samen? Bij alles wat de wereld ons wijs wil maken, bij alle indrukken die je mensen heel de dag opdoet, er is maar één ding nodig en dat is dat dat evangelie van God in Christus aan mijn hart wordt toegepast. Dat het niet blijft bij wat er staat, zwart op wit, maar dat dat weerklank krijgt van binnen. Als dat nou het centrum van je leven is, ik zeg het ook tegen onze jonge mensen, dan zal dat toch te merken zijn. Als je een jongere mag zijn en straks mag opgroeien, als iemand die één ding in zijn hart heeft liggen, wat niemand eruit kan halen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding is nodig. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest, dat zingen jullie straks. Maar dan zal dat toch te merken zijn. Het zal te zien zijn, het zal te horen zijn, hoe je je leven openbaart, hoe je je gesprekken voert, hoe je je gedraagt op het midden van de gemeente. Daar is iemand, daar is één ding belangrijk voor, dat dat woord van God in het hart vervuld wordt en toegepast wordt. Je wordt beleidend lid van een gemeente waarin dat besef altijd heel sterk heeft geleefd. Ik heb in mijn leven verschillende gemeenten leren kennen. Ik mag zeggen, in Sliedrecht is van ouds af, ook als je op bezoek gaat bij oudere mensen ook, maar ook bij andere mensen, heel sterk altijd te horen geweest. Het gaat om die toepassing door de Heilige Geest. Het gaat om dat ene nodige wat ik in mijn hart krijg. Voeg ook zo in de gemeente. Laat dat je leven inhoud geven. Laat dat je leven tekenen. Ik moet met God verzoend worden. Het draait om Jezus. Toegepaste Jezus aan mijn hart. Gemeente, als wij dat allemaal beseffen, zal ook het besef sterk leven dat wat ik nodig heb niet door mijzelf kan worden volbracht. Besef van onmogelijkheid, kennen we dat ook? Besef van onwil en vijandschap van nature. Heer, hoe komt het dat ik me niet bekeren kan? Hoe komt het dat ik er niet bij kan? Hoe komt het dat ik op alle fronten geholpen moet worden, omdat ik ten diepste zo'n afkerig kind ben? Ik moet bekering en geloof kennen, maar hoe? Hoe? Gemeente, gaat de tekst van morgen nog meer open. En dan mag ik u een volkomen zaligmaker preken. Een volkomen verlosser, zei het thema van de preek, niet waar? Verwacht het van de volkomen verlosser. Nou, zo mag ik hem u preken. Want we preken hier geen halve Jezus. Zo wordt hij soms wel eens voorgesteld, hier of daar. Jezus die aan het kruis heeft gehangen, die betaald heeft, die alles volbracht heeft, maar vervolgens moet je het zelf wel in orde maken. Vervolgens moet je zelf wel van alles doen om er ook deel aan te krijgen. Hij heeft heel veel gedaan en nu is het jouw beurt. Gemeente, dat is een halve zaligmaker. En dat is niet de Bijbelse zaligmaker. De Bijbelse Jezus, en dat zegt onze tekst heel duidelijk, ik ga het u zo uitleggen, is een zaligmaker van verwerving en een zaligmaker van toepassing. Allebei. Lees eens even mee, gemeente. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Er zijn wel veel uitleggers geweest in de loop der jaren die hebben gezegd, die twee woorden ja en amen, dat zijn eigenlijk twee woorden die heel dicht bij elkaar horen. Zoals wij dat ook wel eens een keer in een spreekwoord gebruiken, nietwaar? Ja en amen. Dan laat men dat allebei slaan op die toezeggingen van God. Ja en amen. Maar als je goed kijkt in de grondtekst van onze tekst, en dat moet je altijd doen, dan valt iets op. Die twee dingen kunnen niet allebei op hetzelfde slaan. Dat zijn twee verschillende dingen. Weet je wat er eigenlijk staat? Als het gaat over die beloften van God, door hem, door Jezus is het ja. Nou, dat hebben we net gehoord. Wat God aan mensen belooft is betrouwbaar, dat is welmenend. God zegt tegen zondaren ja. Maar vervolgens is er ook nog iets anders aan de hand. Niet alleen door hem is het ja, maar ook door hem klinkt het amen. Welk amen? Nou, dat wisten ze in Korinthe maar al te goed. Dan moet je ook weer eventjes voor graven in die Korinthebrieven. Maar ergens halverwege 1 Korinthe 14 maakt Paulus een opmerking over hoe het in de diensten in Korinthe toegaat. Weet je wat ze daar deden als er gepreekt werd in Korinthe? Als er iets vanaf de preekstoel werd gezegd waar iedereen het mee eens was, dan riepen ze in de kerk van Korinthe hardop vanuit de kerkbank amen. Wij doen dat niet, maar dat deden ze in Korinthe wel. En hoe komt de mens zover om met zijn hart en met zijn hele leven amen te zeggen op wat hij hoofd heeft horen preken? Hoe komt de mens die dat zelf niet weet en die dat zelf niet kan en die er van nature zelfs afkerig van is, hoe komt die zover om het woord van harte toe te vallen en toe te stemmen en op de preek amen te zeggen? Door hem klinkt het amen. En hoe doet de Heere Jezus dat? Dat doet hij door zijn geest, zegt Paulus erbij. Ja, want dat staat er letterlijk in. Vers 22. Die ons met u bevestigd heeft in Christus en die ons gezalfd heeft is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in ons hart gegeven heeft. En die geest, die leert het mij. Amen zeggen. Dan moet ik er wel wat bij zeggen trouwens, want het gaat in het koninkrijk van God wat wonderlijk toe. Dingen waar je misschien als je er geen verstand van hebt niet op gerekend zou hebben. Het gaat hier over beloften in onze tekst. En soms denken mensen, nou, als iemand gelooft, dan gaat hij natuurlijk die beloften beamen. Dat is waar. Dat is waar, dat staat hier ook. Maar weet u wel, als die geest van Pinksteren gaat werken, dat de mens meer dan alleen de beloften Gods gaat beamen? Dat gebeurt toch op het tempelplein in Handelingen 2 ook? Voordat die 3000 mensen de genade van de Heere Jezus gaan toe-eigenen, onder leiding van de Heilige Geest, gaan ze eerst iets anders toe-eigenen. Schuld toe-eigenen. Want die schuldbrief kregen ze thuis op Pinksteren. Met die priemende vinger van die apostel die zei, Jezus, weet je wie Jezus is? Die u gekruist hebt. En toen wisten ze het niet meer. Mannen, broeders, wat moeten we nou toch doen? We hebben de Messias aan het kruis geslagen. We hebben schuld gemaakt. Hoe moeten we eraf komen? Want die schuld is hemelhoog. We hebben niet dit of dat verkeerd gedaan. We hebben de Heere Jezus gedood. En dat is wat de Heilige Geest je leert. Als de Geest je amen leert zeggen. En gemeente, u legt uw leven er toch nog wel steeds bij. Dan ga je niet alleen de beloften beamen, maar ook de bedreigingen. Ook die beschuldigingen. Dan ga je ook Psalm 130 nazeggen. En als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, kan ik niet bestaan. Amen. Want dat is het. Ik kan niet voor u bestaan. Maar dat is nou de weg waarin het evangelie waarde krijgt. Want leer ik mijn schuld toe-eigenen, dan laat de Geest het daar niet bij zitten. Maar dan wil die ook dat vervolg leren. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan wordt vergeving een wonder. Dan kun je niet concluderen, natuurlijk is er genade. Wel nee, dan leeft een kind van God in het wonder. Dat hoor je aan zijn stem als hij erover spreekt. Je ziet het aan zijn ogen als hij ervan vertelt. Verbrokenheid, verwondering, heilige verbazing. Het was verbeurd en verzondigd. Het was helemaal verkeken. En toen was er toch genade. Want God kwam en hij beloofde. En Christus verdiende. En de Geest eigende het mij toe. En zo kan er ook maar één de eer krijgen van dat alles. Dat is een antwoord op de vraag als iemand zegt, dominee, waarom moet dat toch altijd zo gaan? Waarom ook altijd weer die zonde die moet worden toegestemd? Waarom toch altijd weer dat oordeel waaronder ik moet buigen? Waarom moet ik nou ook met het recht van God te maken krijgen en verloren gaan en toestemmen dat God rechtvaardig is? Waarom is dat allemaal nodig? Opdat als ik gered word uit genade, het volstrekt duidelijk zal zijn. Dat was buiten mij om. Het was alleen maar door God in Christus. En daarom krijgt er maar één de eer. Geen mens. God alleen. Gemeente, vindt u dat nou geen heerlijke tekst om te bepreken in een uur als dit? Dat wij ook hierin een God ontmoeten van wie Paulus in een andere brief terecht kan zeggen. Uit hem, door hem, tot hem. Zijn alle dingen. Ik wens jullie toe. Nee, ik preek het je en ik dring erbij aan. Om in alle dagen die je nog van de Heere zult krijgen. Het zo alleen van Hem te verwachten. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als je dat in deze tijd mag betrachten. Dan zal dat ongetwijfeld strijd geven. Wij leven in een tijd waarin mensen niet makkelijk beamen. Mensen hebben allemaal een eigen mening. En zeker als het gaat om het woord van God. En wat de kerk daaruit heeft verstaan. En wat de kerk daarvan zegt. Hoe het ook in onze tijd zou moeten gaan. Als het gaat over de denkbeelden van het christelijk geloof. Dan wordt daar luidkeels nee tegen geroepen. En niet alleen die strijd zul je kennen als het in je hart mag leven. Maar in dat hart van een mens zit ook dat tegenspreken. Dat is nou wat Paulus ook noemt, die strijd tussen vlees en geest. Of wat we gisteren hoorden, de geest der wereld tegenover de geest die uit God is. En zelfs je vrome vlees kan nog voor een probleem zorgen. Toch weer die neiging waar we de preek mee begonnen. Niet genoeg te hebben aan wat God in Christus zegt en doet en geeft. Maar daar dan zelf nog wat bij willen doen. En denken God een dienst te kunnen bewijzen. Nee, als u mocht denken, gemeente, dat het een makkelijke boodschap is. Als we zeggen, je moet eigenlijk alleen maar amen zeggen. En dat is geloof. Dat is geen makkelijke boodschap. Het is voor een zondaar heel moeilijk. Eigenlijk onmogelijk om het daar nou bij te laten en het daarmee te doen. Maar het is toch zo zalig. Ook als straks de teksten klinken die jullie meekrijgen. Je krijgt allemaal een belofte mee straks. Zalig om dan niet dat voor kennisgeving aan te nemen en misschien aan de muur te hangen en er af en toe eens naar te kijken. Nee, maar om dan met die belofte terug te gaan naar die God van 2 Korinthe 1. Die getrouwe en betrouwbare God. En als je dan dat woord voor hem neerlegt. Weet je wat je dan moet doen? Dan alleen maar amen zeggen. Al is het met gebroken stem. Dan je hand in Gods hand leggen. En op weg gaan achter hem. Dan alleen maar blijven lopen. In het voetspoor van de Heer. Blijven strijden, blijven hopen. Wachtend op zijn wederkeer. Dan alleen zijn woord vertrouwen. Als hij zegt, ik zal met je zijn. Als een kind je handen vouwen. Zijn getuige willen zijn. Al je twijfel af te leggen. En alleen maar amen zeggen. Amen.